Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere Instagram Reminder Ads zijn nu volwaardig beschikbaar. Meta's Metaverse draaide dit jaar tot dusver meer dan 10 miljard dollar verlies. De CR-resultaten zijn gespot tussen organische Google-resultaten. Ook Kruidvat begint met een online marketplace en ChatGPT kan afbeeldingen aanpassen en PDF's zelfs inlezen. En we hebben dan weer de Puls from the past. Google stapt over op de Mobile First indexatie.
Vijf jaar geleden alweer.
We zijn nu pas klaar. Hot topic. Oh ja, dat is echt nu afgerond pas. Oké, nou gaan we zo verder over hebben. Maar Daan, we beginnen eerst met nieuws vanuit Meta. We hebben het al eerder aangekondigd, hè, dat het eraan zat te komen. Volgens mij de Wall Street Journal was goed ingevoerd in een eerdere Puls.
Ja, dat was bijna het nieuws.
Ja, wat we nu weer gaan bespreken.
Alles is een beetje gelekt, wat het er lekker viel volgens mij.
Alle details klopten, maar ja. Het is nu echt officieel. Er komt dus een reclamevrije versie van Instagram en van Facebook. Onder druk van de Europese wetgeving moet het dus mogelijk zijn om vanaf volgende maand een maandelijks abonnement te kunnen nemen. Zodat je geen advertenties meer krijgt. En de vraag is wel, ze verwachten volgens mij niet dat er heel veel gebruik van gemaakt zal gaan worden.
Nee, het is niet een strategie gepusht vanuit Facebook zelf, zo lijkt het.
Het is noodgedwongen door Europese wetgeving. Want die wil gewoon steeds meer ook mogelijkheden bieden om zonder advertenties toch gebruik te kunnen maken van een platform. En Meta heeft daardoor een abonnementsmodel ingevoerd van €9,99 per maand. Wanneer je alleen de web-app gebruikt, de webomgeving gebruikt. Of €12,99 per maand op de iOS en Android. En het heeft dus te maken met alle Facebook- en Instagram-accounts die je gebruikt.
Ja.
En ze hebben aangekondigd vanaf 1 maart nog een extra vergoeding te gaan berekenen. Van €6 per maand op het web en €8 per maand op iOS. Dus het is ook financieel niet aantrekkelijk, zou ik zeggen. Ik vraag me af wie dat dan echt zou willen.
Ja, het is niet belachelijk duur gemaakt. Maar ik kan me voorstellen, ja, dan moet je misschien een heel intensieve gebruiker zijn. Die is er echt irritair aan advertenties.
Ja, of
dit
gewoon
te doen.
Echt wat tegen advertenties heeft. En het trekken van dus echt heel erg een privacy.
Ja, maar ja.
Trackie. Ja.
Geloof je dan, als die privacy, als je echt privacy-minded bent, ga je dan denken, oh, als ik dan ook nog geld betaal, dan wordt mijn data niet gebruikt of zo.
Ja.
Ze zullen het misschien wel zelfs intern hebben gewaarborgd, maar
het feit dat jij geen advertenties ziet, wil niet zeggen dat jij niet gebruikt, dat jouw data niet opgeslagen wordt.
Want anders dan voldoen ze nog niet aan die regelgeving, zeg maar, als ze dat alsnog gaan tracken van allerlei doeleinden. Maar ja, ik denk niet dat het een interessante propositie is dat je denkt, nou, als ik nu geld betaal, dan ben ik van mijn privacy zorgen af. Zeg maar. Dan vertrouw je dan Meta daarop. Dus ik zie dat gebruikers allemaal niet doen. Maar we gaan zien wat de adoptie wordt, want ze zullen vast ook iets over rapporteren. Alleen als ze het niet echt gaan pushen in een app, ze verstoppen het een beetje als een soort feature. Ja.
Maar heel erg gedaan, ik moet zeggen, €20 om op Facebook en Meta niet gevolgd te worden, vind ik nog wel duur hoor. En zelfs het abonnement is van toepassing bij alle gekoppelde. Oh ja, dat is aan elkaar gekoppeld. Dus als je één abonnement hebt, ben je zowel Facebook als Instagram.
Ja, heb je beide. Ja, dat bedoel ik. Dan moet je wel heel heavy user zijn, zeg maar. Wil je dan advertenties inderdaad echt gewoon puur irritant vinden?
Ja.
Want je hebt het wel op YouTube bijvoorbeeld. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat bepaalde gebruikers die echt heel veel content kijken van mensen waar ze fan van zijn, waardoor het bijna een soort vervanging is voor televisie. Ik kan me voorstellen dat het op het begin prettig werkt. Dat je gewoon sneller door kan om dingen te bekijken die je leuk vindt, zeg maar.
Want jij hebt volgens mij ook een YouTube.
Ik heb ook YouTube Premium.
Ik ook, ja.
Als je echt langer kijkt, dan worden de advertenties gewoon echt ook storend, omdat je dan van die interrupties krijgt om de 5 minuten. Dat je dan echt een ad moet kijken.
Maar dat is bij Facebook en Instagram, is dat toch?
Ja, ik kijk niet zo intensief daarop, zeg maar. Maar ik kan wel vaststellen, als je echt intensief Instagram gebruiker bent, je vindt het storend. Je kijkt ook langere content van één maker bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, en dan nog, hè, je bent niet helemaal van advertenties af, want gewoon de influencers en al,
ja, de organische
dat
content.
Dat wordt niet geblokt, zeg maar.
Ik moet zeggen, ik heb meer moeite met hoe het algoritme mijn tijdlijn opstelt, met allerlei suggesties voor jou, die ik niet wil hebben.
Ja.
Volgens mij gaan ze er ook aan werken, dat je meer een chronologische tijdlijn moet hebben, dan per se de advertenties.
Ja,
maar
je bent ook niet, YouTube, wat ik dan bijvoorbeeld heb, is ook niet reclamevrij in die zin. Ja, je hebt niet meer de pre-roll ads en dat soort dingen, maar je hebt wel gewoon de
redactionele content.
Ja, de gesponsorde video's, de sponsor van de creator zelf.
Nou, we gaan het zien in ieder geval vanaf komende maand. Dus het wordt snel uitgerold. En we gaan afwachten of daar veel gebruik van gemaakt gaat worden. En daar minder advertenties of meer advertenties is een beetje de discussie. Want Instagram heeft ook aangekondigd dat nu de reminder ads volwaardig beschikbaar zijn. Dus het platform zelf gaat natuurlijk steeds meer advertenties uitrollen.
Meer formaten. Dus een nieuw, of eigenlijk geen nieuw formaat, want het bestond wel langer. Maar dan moest het nog als organische post. Mm-hmm. En een reminder ad is wat het eigenlijk zegt. Het is een soort reminder, de call to action is. Herinner me zodra dit event gebeurt of ergens zijn. Dus hè, dat kan ook voor marketeers, als je bijvoorbeeld een Black Friday actie hebt, bijvoorbeeld om daar een beetje suspense, hoe noem je dat, verwachting in te maken, aftellen. Ja. Dat je kunt zeggen, herinner mij eraan zodra de shop open gaat, of zodra het event er is, of zodra de tickets kunnen worden besteld. En wat je krijgt dan echt in Instagram zelf, krijg je dan ook reminders. En dat kan nu ook in Instagram Stories natuurlijk een heel belangrijke service, zoals dat noemen we, een belangrijk stuk van de interface waar natuurlijk heel veel in gebeurt. En je kunt het nu in de Ads Manager gewoon als ad aanmaken. Dat kon voorheen niet. Kon je wel een bestaande post pakken, maar kon je niet verschillende advertenties, verschillende varianten of direct in de Ads Manager aanmaken. Dus dat is een nieuwe manier van call to action die je natuurlijk kunt gebruiken.
Maar toch voelt hij wel als win-win. Hè? Ik snap dat Meta heeft er baat bij en adverteerder heeft hier baat bij dat je op de hoogte gehouden wordt. Maar als gebruiker is het ook wel echt iets van, informeer mij, remind mij. Dan denk ik dat is wel een service bijna, wat natuurlijk best wel commerciële waarde heeft. Maar ik kan me voorstellen als gebruiker dat ik ook wel blij van word.
De enige nadeel als adverteerder is dat het niet echt je first party data is, zeg maar. Je weet niet wie er. Je kunt natuurlijk wel instellen als conversie doen en dat soort dingen, maar je weet natuurlijk, je hebt niet een e-mailadres of contactgegevens van iemand. Nee. Blijft bij Instagram. Alleen het is wel heel licht, zeg maar, als conversie.
Laagdrempelig.
Heel laagdrempelig. Ja. Dus,
maar je kunt wel zien natuurlijk vanuit de reminders hoeveel mensen dan weer geconverteerd hebben. Dus het zal
precies.
Ja, die trigger is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja. En je kunt je campagne ook eerder beginnen. Als je met een call to action als reminder hebt, dan.
Dus het is gewoon een laagdrempelige call to action die je in de set beschikbaar.
Je hoeft niet een campagne te draaien voor een actie die nu ook te converteren valt. Je kunt het eerst opwarmen met die reminders. Dat is wel een leuke toevoeging. Hey, Meta kennen we vooral natuurlijk van Facebook en Instagram, waar we het over hebben. WhatsApp. Maar iets verder daarvan af staat.
Daar verdienen ze het geld mee.
Daar verdienen ze het geld mee. en dat is ook hard nodig, want iets verder daarvan af staat de Metaverse, hè, waar ze ooit de naamwisseling verandering voor doorgevoerd hadden. En daar gaat het geld er met bakken weer uit.
Ja.
10 miljard euro verlies in het eerste kwartaal van 2023. Blijkt uit de recente kwartaalcijfers. En dan gaat het dus over de Metaverse afdeling van Meta. Dat is de Reality Labs.
Ja.
En ook nu, het tweede kwartaal, blijven ze diezelfde cijfers doorzetten. 3,7 miljard verlies per maand.
Dat blijft per kwartaal, toch?
Nee.
Ja.
Afgelopen drie maanden. Toen verlies van $3,7 per miljard draaide. Precies evenveel als het vorige kwartaal. Ja. Dus het gaat hard. De vraag is dat te hard? Het geeft heel aan wat voor diepe zakken Meta heeft hierin.
Ja, of wat van cashflow, denk ik. Want de advertenties leveren natuurlijk veel op. En Mark Zuckerberg gooit het allemaal in de metaverse en blijft dat doen. Moet ik zeggen, wij hebben hem hier nu ook op kantoor.
De nieuwe, hoe heet
de
die?
Quest 3 is dat. En bril, dat lijkt, het is een soort budgetversie van de Apple Vision Pro.
Mm-hmm.
En waarmee het ook echt op AR, augmented reality, wordt gegooid.
Ja.
En dat heeft in de markt ook wel, als je ook gewoon reacties of ook andere mensen die hem een keer gebruiken of opzetten. Het is de eerste bril die dus echt toegankelijk is, die je ook in Nederland nu kan kopen. Want Apple Vision Pro is allemaal mooi gedemoed en tech reviews hebben opgehaald en zeiden het is fantastisch. De kwaliteit zal ook heel hoog zijn. Maar het is als de eerste bril geweest waar je dan ook doorheen kan kijken als je hem op hebt.
Ja.
Dat is een heel groot verschil, want ik heb mezelf ook die Quest 3 opgehad. Heb jij hem al een keer
Nee, ik heb het niet opgehaald. Nee, ik heb wat collega's mee rondlopen.
Moet je nog een keer doen. Ja. Want dat is dus de eerste product waar je ook fatsoenlijk, ook in de praktijk in iedereen, omdat die breed beschikbaar is, het kan proberen. En je hoort wel in de reacties, is het zoveel, niet eens de toepassing AR, dat je dus de omgeving om je heen ziet en daar dus dingen in kan zetten.
Maar dat zie je met die bril. Want hij lijkt
omgeving,
dicht,
maar de omgeving zie je dus wel om je heen. En dat maakt wel een heel groot verschil.
Ja. Je bent niet zo afgesloten.
Precies. Waar je anders vroeger een VR-bril opzette, wat eigenlijk Meta altijd ook deed, hè, met ook de Oculus-brillen, dat soort dingen, was allemaal VR. En Metaverse was ook echt, dan was je afgesloten in je bril, die zette je op, je zat in een andere wereld. En dat is ook gewoon heel erg benauwend, zeg maar. En daardoor zet je hem ook veel minder snel even op, of gebruik je hem ook minder snel, want je sluit jezelf compleet af. Je kunt dingen omver stoten.
Ja,
als iemand anders langskomt, je weet hem niet. Zou iemand 10 centimeter van je af kunnen staan en ik heb boer roepen, zeg maar.
Ja.
En dat onderbuikgevoel, dat verdwijnt gewoon niet zo snel.
Nee.
Maar je ziet dat de AR, die draai die Meta dus nu ook heeft gemaakt, zich in ieder geval in user experience echt uitbetaalt. Dus je het zelf ook probeert, maar dat hoor je dus overal. is omdat je die Quest 3 opzet, dan zie je gewoon de omgeving nog om je heen. Mm. Je kunt gewoon de controllers van tafel pakken. Het is niet zo hoge kwaliteit als waarschijnlijk de Apple Vision Pro. Nee, het is maar een ding
kwaliteit,
van 500 euro,
ja,
zeg maar.
Viel nog wat tegen.
Dus alsof je echt zo je telefoon voor je neus houdt met een camera en dan gewoon naar het scherm kijkt. Die kwaliteit is het een beetje. Maar goed, het is wel, als er iemand binnenkomt lopen, zie je dat gewoon. Ja. Je kunt om je heen kijken, je kunt alles aanraken, pakken. En je kunt ondertussen dus een gigantisch bioscoopscherm voor je neus projecteren.
Ja.
Of inderdaad in de omgeving allerlei dingen neerzetten of games spelen. Of een meeting houden
maar
met Zoom-schermen.
Waar zie je de toepassing hiervan dan? Want ik snap dat met AirPods inlopen om dingen te luisteren en te bellen. En daar ook tussendoor nog te praten met collega's. Dat voelt nog wel als, je bent er nog bij, maar zo'n bril op.
Ik zal eerlijk zeggen, ik heb er dus wel echt een avondje mee op de bank gezeten. Het is niet eens het gewicht wat aan je neus hangt. Het is vooral dat hij nog wat warm wordt en zo, dat soort dingen. Dat is, je krijgt gewoon een beetje, alsof je een skibril op hebt in een sauna.
Skibril,
zeg maar. Buiten zou je het nog prima langer mee vol kunnen houden. Maar wat je wel hebt, is je hebt dus een gigantisch scherm. Je hebt heel veel...
Wat kun je erop zetten? Wat doe je daar dan op?
Je kunt er bijvoorbeeld ook films op kijken, maar echt ook 3D content. Je kunt ergens doorheen lopen, je kunt dus dingen organiseren in de ruimte, bepaalde dingen even ergens parkeren.
Ja,
het is een beetje als Minority Report, zeg maar.
Ja.
Dat letterlijk. En dat is wel functioneel, dat je met schermen kunt wisselen en dingen, maar ook bepaalde games of bepaalde ervaringen. Je hebt dus YouTube, ook in VR-opnames.
Ja.
Of, je kunt echt de metaverse inlopen, met andere mensen interacteren. En dan zie je dus echt mensen je aankijken. Dat is echt heel grappig als je daar binnen stapt.
Maar want bij de vorige versie, dat zag ik in een tv-programma bijvoorbeeld, dat ze een huis helemaal het interieur namaken.
Ja.
Dan moet je alles, ook het huis zelf, zeg maar helemaal namaken.
Ja.
Terwijl in dit geval zou je in een bestaande woning puur het meubilair
Of dat je kunt zeggen
plaatsen.
Van, hey, wat als we het eens zo herschikken of dat soort dingen. Nou, als dat maar een ding van 500 euro is, zeg maar. En dat werkt er. Die ruimte, alles in de ruimteprojectie, hij kan een kamer, je kijkt om je heen. En je ziet zo'n hele mesh overal omheen. En hij snapt gewoon hoe de ruimte eruit ziet.
Okay.
Je kunt dus ook VR even aanzetten of uitzetten. Of zeggen, als ik op mijn stoel blijf zitten, wil ik VR. Maar zodra ik opkijk of ik kijk iets schuin uit die bubbel,
dan
zie je gewoon de echte wereld weer. Dus het komt dichterbij.
Ik ben Dan.
Ja, alleen het weet je, er zijn nog geen apps. Kijk, en dat is even ook afhankelijk van hoe gaat dit. Daarom is Apple denk ik wel slim bezig. Die gaat nu ook zeggen van ontwikkelaars, ga ermee aan de slag. Als je dus die metabril hebt, dan moet je zoeken naar de apps die nog grappig zijn. Dus, of functioneel. Dat is nog
en dat is een beetje wat de strategie van Apple is. We bedenken iets wat qua techniek kan, maar de toepassing bedenken eigenlijk de gebruikers.
Ja, de developers.
De developers.
Developers gaan maar bezig. Terwijl Meta dus zegt, hier heb je een bril.
Ja. En dit is wat je ermee kan, punt. En dan,
de apps zijn nog vrij. Er zitten wel wat games in en dat soort dingen. Maar het is nog niet... De techniek komt nu wat verder. Maar je ziet dat de toepassing inderdaad... terug wat jij zegt, wel achterop. Ik ben benieuwd
maar
hoe lang de Meta dit volhoudt.
Ja, maar film kijken, wat je zei. Groot scherm en met misschien wel een 3D-effect... dat dingen op je afkomen. Of dat zou natuurlijk wel een hele andere ervaring kunnen gaan worden.
Ja, maar goed, dat is nog
maar
geen
dat is wel echt entertainment.
Waar Meta heel veel geld mee gaat verdienen. Ik denk dat het vooral zit in... inderdaad ook die sociale component. Dat je een ruimte kunt binden. Dat je dus een Zoom of een Google Meet of een Teams meeting kunt hebben. Maar dan veel interactiever, omdat mensen je echt aankijken. Je ziet gewoon in zo'n ruimte, wat doen mensen met hun handen bijvoorbeeld? Want die worden ook getrackt, die kun je zien.
Non-verbale
dus je krijgt veel meer non-verbale communicatie en daar zit wel wat in. Alleen als je 10 miljard per jaar vraagt, dan moet die business case er wel een keer komen. Dus ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden.
Ja, nou ja, maar in ieder geval hebben ze diepe zakken. En waarschijnlijk, volgens mij zijn de investeerders er ook nog redelijk rustig onder,
nog
dacht
wel,
ik. Dus het gaat nog goed. Dan naar Google. Die lijken te experimenteren met het plaatsen van advertenties tussen organische zoekresultaten. We zijn vooral bekend van de advertenties natuurlijk boven of naast organische zoekresultaten. Nog wat verder terug in de tijd. Maar nu zijn er screenshots opgedoken waarin gesponsorde berichten op plaatsen staan waar normaal de organische content staat.
Ja, allemaal een beetje door elkaar heen.
Ja.
Zeg maar. Ik dacht eigenlijk van, eigenlijk is het heel logisch. Maar aan de andere kant dacht ik van, dat is wel echt een grote wijziging als ze dat gaan doorvoeren. Google reageert nu daarop van, we zijn altijd aan het experimenteren. Ja, ja. Maar
zal een antwoord.
Zo zie je heel veel dingen. Dat ook de labeltjes die bijvoorbeeld vroeger fel geel en groen waren, volgens mij van gesponsord, die werden op een gegeven moment wat vager.
Ja.
Ja, dat zag je eerst 3 maanden eerder door dat in zo'n experiment dat iemand het zag van, ze zijn dit aan het testen.
Ja, vaak zijn die experimenten ook daadwerkelijk uitgerold.
Ja, en dit ligt wel in de lijn van, alleen het is wel een best forse wijziging, zeg maar. Want als ze doorgaan en zeggen, we gaan dit vaker doen, dan, het was altijd zo dat je eerst de betaalde resultaten had en daarna kwam gewoon organisch, over het algemeen. Dan zag je al af en toe Google Shopping bijvoorbeeld wel ergens tussendoor.
Ja, omdat je kunt doorscrollen natuurlijk. Je hoeft niet echt naar pagina 2 en 3 te gaan.
Nee, dus dan krijg je een soort van eindpagina 1 was het dan, zeg maar. Dan kwam je toch nog weer wat Google Shopping resultaten tegen. Maar nu zag je dus ook in dat screenshot staat echt een organisch resultaat en dan weer een betaald resultaat. Hmm. En dan weer twee organisch en dan weer een betaalde. Beetje net als je in je tijdlijn of
social ook zo.
Social bijvoorbeeld ook gewoon overal eigenlijk een beetje tussendoor heb gemixt.
Daar willen ze ook wel naartoe natuurlijk. En naar een veel diversere resultatenpagina, tijdlijn is het bijna aan het worden.
Ja, precies. Dus het wordt meer een soort inderdaad tijdlijnachtige ervaring. Daar hint het natuurlijk naartoe. Dus waardoor aan de ene kant SEO klinkt gek, maar misschien ook wel weer juist belangrijker wordt. Want die posities zijn dus nog waardevoller, zeg maar. SEO-posities worden weer schaarser.
Die kunnen ook boven advertenties in één keer
staan. Ja, die kunnen dus ook boven advertenties staan. Dus het wordt veel meer een mashup. En zeker de vliegen van, je hebt... CA staat altijd bovenaan, die sla ik over bijvoorbeeld. Dat wordt nog
veranderd weer helemaal.
Ja,
het is ook een mooie kans voor CA als op deze manier.
Ja, voor de ads ook. Het wijzigt gewoon. En dat gaat echt wel doen met de CTR's en dat soort dingen, denk ik. En ook zeker positie 1, 2, 3, 4. Wat zegt het dan nog?
Ja.
Als het niet meer één rijtje is geen hiërarchie meer gegeven, zeg maar. Nee, het is geen hiërarchie meer. Het kan zijn dat positie 2, de CTR, in één keer flink lager is.
Ja.
En 1 veel hoger bijvoorbeeld. Dus,
veel dieper op de pagina beter werkt, dat mensen toch sneller gaan scrollen.
Maar het is nog niet zo ver.
Deze test nog niet aangekondigd verder, dat het ook echt uitgerold gaat worden. Maar vaak zien we dat dus wel. Dan is er weer een nieuwe marketplace in de markt. Kruidvat begint nu ook met een online marketplace. Interessant, we hebben het natuurlijk bij meerdere partijen gezien. Ik vond wel dat Kruidvat voor mijn gevoel best wel open was over de strategie erachter en de keuze die ze daarin in maken. Ze zeggen ook wel voorzichtig, we gaan de eerste stappen zetten met die uitrol van die marketplace. En online bieden dus leveranciers artikelen aan die de winkel zelf ook niet in de fysieke schappen heeft liggen. Nou, dat is gewoon een extra aanbod. Volgens mij hebben ze het zelfs over, in de huidige winkels hebben we zo'n 750 SKU's, unieke producten. En dat worden bij de lancering van de marktplaats zo'n 3000. Dus het aanbod wordt heel groot. En er is al heel veel traffic op het platform van Kruidvat. Dus dat is ook een gigantisch potentieel op deze manier.
Ja.
3 miljoen bezoekers per week hebben ze. En ze hebben wel gekozen om in het begin voor het assortiment te gaan voor baby. Met 5 tot 10 verkooppartners. En als alles goed staat, gaan ze ook verder opschalen met andere productgroepen.
Dus geven
we
categorieën uitbreiden.
Voorzichtig categorie uitbreiden. Volgens mij werd genoemd dat gezondheid daar logischerwijs als volgende categorie aan toegevoegd zou kunnen worden. En ze zijn best wel open over de strategie die ze daarin doen. Er is ook wel dat er met verkooppartners ook echt service level agreements worden afgesloten. Die moeten dus een minimum kwaliteitsniveau garanderen richting de consument. Ook wat over de levering. Dat wordt allemaal dus best wel goed opgezet volgens mij, zoals het hoort.
Ja, dus zeker als je al met marketplaces bezig bent, denk ik. Dus je levert al aan Amazon of een Bol, dan kun je waarschijnlijk ook makkelijk bij dit soort plekken aanhaken. Waar je vooral toch, even kijken, Mediamarkt gaat natuurlijk naar de marketplaces toe.
Decathlon hebben we het eerder
over. Decathlon, is al bezig. Elektronica, zeg maar. Ja. Maar dit is ook wel een serieuze speler die meer in de... fast moving consumer goods zit, zeg maar, dat in de drogisterij artikelen, baby, dat soort dingen. Dus is wel echt een hele nieuwe categorie.
Ja, plus dat natuurlijk ook gewoon heel erg een offline aanjager is, Kruidvat. Dus wil zeggen dat je daar ook met de huis-in-huisblaadjes en de reclamefoldertjes, de traffic ook daarmee aanjaagt steeds.
Echt een andere doelgroep.
Een doelgroep is die toch best wel vaak even kijkt naar de acties bij Kruidvat. En dan nu ook gewoon een heel groot aanbod erbij krijgt. Dus interessant. En ze willen ook nog wel, dat is wel mooi om nog even te benoemen. De wat ze online aanbieden zijn additioneel op het eigen assortiment. Dus dat is een strategische keuze.
Ja.
Leveranciers concurreren niet met Kruidvat zelf of andersom. Er staan dus bijvoorbeeld niet 10 commodes naast elkaar. Dus daar zijn ze wel heel, heel selectief in. Dat maakt het voor nu denk ik nog wel iets moeilijker om het helemaal open te stellen voor iedereen die op de marketplaces zit. Want je wil natuurlijk wel het aanbod een beetje kanaliseren.
Ja, en het is natuurlijk, Kruidvat en A.S. Watson wat erboven zit, natuurlijk geen kleine speler. Mm. Maar Mediamarkt, Decathlon. Mediamarkt is natuurlijk Duits, Europees. Ja. Decathlon is ook vanuit Frankrijk een grote speler. Ja.
Volgens mij ook Weekamp en je hebt natuurlijk ook
die zijn ook al
Fashion heel erg.
Ja, precies. Daar heb je al de marketplaces richting. Maar dat zijn ook vaak echt grotere partijen. Kruidvat is niet klein, maar het is niet een grote Europese speler die dat gaat doen. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat verder aanslaat en hoe dat gaat lopen.
Ja, maar voorlopig nog even in een kleinere pilot, maar wel van 750 naar 3000 SKU's. Dat is al wel gigantisch, Nou, zoals elke aflevering hebben we het ook weer over AI, ChatGPT, weer nieuwe ontwikkelingen, of ChatGPT, zoals we het op zijn Nederlands uitspreken. Dat kan nu afbeeldingen aanpassen en PDF's inlezen, Daan.
Ja, dat zijn er drie nieuwe features. Die andere is wat minder schokkend, maar ook wel heel praktisch. Eerst de afbeelding aanpassen. Dus DALL-E heeft een nieuwe mogelijkheid dat je ook nu dus eigenlijk in het chatvenster je gewoon afbeelding erin kan slepen, kan uploaden. En dan om aanpassingen kan gaan vragen. Dat is niet schokkend nieuw, want Photoshop met Firefly en Midjourney kan dat ook al. Alleen dit is weer op de drag and drop manier.
Maar Photoshop is wel een licentiemodel, moet je abonnement hebben. Dat is natuurlijk gratis.
Ja, en met DALL-E een afbeelding aanpassen. Iedereen moet het nog gaan testen, want de eerste gebruikers hebben het net. Maar als je ChatGPT Plus hebt, dan mag je het in de komende dagen gaan verwachten. Dus het zal nog even een beetje testen en experimenteren worden. Mm-hmm. Van hoe houdt hij zich in de basisafbeelding? Maakt hij een slap aftreksel? Of kun je echt zeggen, bijvoorbeeld dit is mijn product. Zet dit product in een mooie omgeving. En dat je dan een beetje fine-tuned en echt snel al wat hebt.
Ja, en is het inderdaad retoucheren? Maar wil ik dit vlekje eruit halen? Of daar staat een poppetje in beeld, wil je eruit halen?
Hoe gaat dat werken?
Ja, de schaal van aanpassen.
Ja, dat het niet vervolgens het halve product ook vermangelt met AI. Dat is even de vraag. Maar dat het erin zit, je krijgt het gewoon bij als feature. Dus dat is sowieso mooi. En wat je dus kan doen, is ook een PDF-je erin droppen. En dat bestond al. Je kon al natuurlijk PDF's inladen via plugins bijvoorbeeld. Maar dat was altijd vrij omslachtig om dat te doen. Want dan moest je vaak in de plugin moest je een PDF weer uploaden naar een bepaalde locatie. In Google Drive werkt dan niet lekker bijvoorbeeld, omdat het soort van af is geschermd. Dus dan moest je weer via allerlei omwegen ergens een PDF-je uploaden. En dan werkten die tools ook niet perfect. Nu heeft OpenAI gewoon gezegd, je kan gewoon een PDF-je uploaden, gewoon direct in ChatGPT. En dan kun je dus eigenlijk dat als content gebruiken en vragen gaan stellen. Dus dat kan heel nuttig zijn voor aanbestedingen, voor briefings. Dat je bijvoorbeeld zegt, dit zijn de vereisten. Of dit is een stuk wat we hebben gemaakt. Controleer het eens of deze eigenschappen bevat. Of maak er een samenvatting van dit rapport. Of dan kun je eigenlijk gewoon als het ware praten met je PDF, hoe lang die ook is. Dus dat is een krachtige nieuwe feature. En wat ze dus als laatste nog hebben gedaan, is dat je dat van tevoren niet allemaal hoeft in te schakelen welke plugins je gebruikt. Normaal, als je met ChatGPT-4 aan de slag gaat, moet je zeggen, ik wil de webbrowser, ik wil de code interpreter, waardoor je bijvoorbeeld ook een Excelletje kan uploaden en bijvoorbeeld grafieken kan produceren. Je kunt eigenlijk nu gewoon een gesprek starten en of die DALL-E erbij pakt of een van die functies, dat doet hij gewoon op basis van wat je hem vraagt.
Je wordt vrijer eigenlijk. Ja, precies.
Ik heb wel eens een keer gehad, dan start je een conversatie begin, denk je, ik zou eigenlijk wel een plaatje willen in deze context, maar dan moet je helemaal opnieuw beginnen, omdat je DALL-E niet had ingeschakeld bijvoorbeeld.
En nu linkt het allemaal elkaar.
Is het gewoon simpeler geworden.
Mooi. Dus, ik was even tussendoor op zoek naar een artikel dat ik tegenkwam van ook hoe AI gewoon dit soort de productiviteit gaat veranderen. Dat zie je dus met dit soort updates hebben. We vonden het allemaal heel spannend, maar het raakt voor een heel groot deel al die updates echt productiviteitsverbetering.
Ja.
Slimmer, sneller en zo gevaarlijk is het allemaal nog niet. Kan nog niet vinden, maar we gaan hem in de show notes even toevoegen.
Het is vooral dat we even net wat makkelijker maken, maar je ziet wel een scheiding ontstaan tussen mensen die ChatGPT een keer hebben geprobeerd en vervolgens even daar afhaken. Hebben gelaten en afhaken, zeg maar. En dus gebruikers die het echt vaker gaan doen. En die krijgen het nu steeds wel wat makkelijker. Omdat je gewoon, als je er nu helemaal mee bezig bent, dus blijven proberen, zeg maar, hier en daar. Waardoor het op bepaalde manieren nu ook gewoon echt makkelijker gaat worden. Om even iets met een PDF te doen.
Maar er zit natuurlijk wel dit abonnementsmodel in. En in van, als het ook productiviteit gaat opleveren, dan is het ook waard.
Ja.
En het was ook nog voor een heel groot deel pionieren, proberen, kijken wat je er echt aan had. Ja. En dat businessmodel wordt steeds interessanter, denk ik.
Ja, voor, en ook die plus licentie. Er zijn natuurlijk bepaalde mensen die zeggen, €20 of $20 per maand vind ik nog een beetje veel. Maar die versie wordt dus wel steeds krachtiger en krachtiger en krachtiger. Wat waardoor het steeds makkelijker wordt.
Ja, dus we blijven jou volgen. En op een gegeven moment ga ik de switch misschien ook maken. Ja. Als jij zegt, nu is het echt de moeite waard om over te stappen.
Ja, dat is nu eigenlijk al wel. Als je het goed weet te gebruiken. Maar dan moet je het wel in je workflow als een soort standaard iets om even te sparren.
Ja.
Maar goed, ja.
We gaan terug in de tijd, Daan. Pakken de tijdmachine en gaan 5 jaar terug naar de Pulse from the Past. Die ging over de Mobile First Index van Google. Dat was 5 jaar geleden een hot topic.
Ja.
Niet omdat het volgens mij dan echt net gelanceerd was, maar vooral omdat het nu 5 jaar terug in de tijd op zijn kantelpunt zat.
Ja, dat Google ook zei van, of dat je ook in de data terug zat, dat meer dan de helft van de websites uiteindelijk door Google Mobile First geïndexeerd werd. Wat betekent dat? De Googlebot komt dan langs, zeg maar. Die bezoekt de website en die gaat hem bekijken. Maar die kon het op 2 manieren doen. Desktop en mobile. En dan dat hij dus mobile als basisuitgangspunt pakt voor de ranking.
Ja.
Dus wat staat er op je mobiele website? Dat hij gewoon helemaal kijkt vanuit het perspectief van dus de mobiele gebruiker.
Hoe beter jouw mobiele website was, hoe hoger je ranking eigenlijk. Want dat werd leidend voor de posities in Google.
Ja. En waar het eerder al de desktop was. Dus dat was zeker voor SEO erg spannend. En wat toevallig opviel, want ik heb het dus... kijk altijd met de Wayback Machine een paar, die 5 jaar terug. Van wat gebeurde toen in oktober. Toen was ook de verwachting van in de komende jaren gaat dat naar 100% mobile first. Dacht ik, wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Dat bleek dus pas dit voorjaar in mei, te zeggen geweest, 2023, dat zelfs nog een officiële woordvoerder van Google, John Mueller, ook nog heeft aangegeven van, we hebben nu de laatste grote batch overgezet van websites die nog steeds als desktop first stonden. Ook omdat ze sommige websites die worden nou eenmaal meer gebruikt op desktop, zeg maar. Ja. In bepaalde industrieën, verticals en dat soort dingen. Dat ze eigenlijk hebben gezegd, nou, dat was nog het laatste deel van het internet wat nog niet werd geïndexeerd met mobile first, maar nu is eigenlijk alles over.
Mm.
Dus eigenlijk is je ranking of hoe een website wordt bezocht primair op mobiel geënt, zeg maar.
Maar dat was, als we terug in de tijd gaan, wel een behoorlijke switch. Want ook, er waren toen op dat moment ook gewoon nog veel meer desktop sites. Ik weet dat we hier bij AdWise ook echt een hoos hadden aan behoefte aan mobiele websites. Omdat Google
de website nieuw moest worden gemaakt. Hij was niet responsive, of hij was niet...
Je had geen mobiele variant. En we hadden ook nog de subdomeinen, m.jouwdomein.nl bijvoorbeeld, als mobiele website. Ja.
En mobile first noem je nou eigenlijk helemaal niet meer zoals je een website gaat ontwerpen. Nee, want je doet eigenlijk gewoon wel een beetje van beide eigenlijk, gewoon in het ontwerpproces.
Ja, responsive.
Het is eigenlijk vol...
Het moet op alle schermen goed werken. Dus device, je krijgt nou veel meer devices. En toen was echt de switch tussen de desktop of een mobiele device.
Ja. En nu zijn alle designprincipes al vaak zo gemaakt. Of zijn er zulke frameworks dat je eigenlijk beide in standaard al goed doet. Dat is niet meer echt een hot topic, zeg maar. Het is gewoon de standaard geworden.
Ja. Nou, binnen 5 jaar tijd toch. En betekent ook dat Google ook niet meer met die desktop agent jouw websites bezoekt? Is die ook echt uitgeschakeld dan door Google?
Nou, hij crawlt nog wel. Mm-hmm. Maar dat is meer om verschillen en zo. Dus het is mobile first. Dus hij gaat mobiele praktisch uitgangspunt. Maar hij crawlt wel de desktop versie af en toe nog. Die zie je ook terug in Search Console. Omdat hij wel gaat kijken van zit er nog significante verschillen tussen desktop en mobiel, zeg maar.
Okay.
Dus het is niet helemaal weg. Maar dat is wel vrij uniek als je alleen maar desktop geïnteresseerd bent.
Dan hoor je,
dat zou eigenlijk niet meer...
Dan hoor je bij die laatste badge. Yeah. Dus een item uit het verleden die toch nog actueler was dan we gedacht hadden.
Precies.
Mooi. Nou, we gaan hem ook in de show notes toevoegen van deze aflevering. Die vind je onder deze aflevering in je podcast app of op advice.nl/podcast. Heb je zelf tips, vragen en reacties of ideeën of een leuke Pulse from the Past? Laat het dan weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft door je te abonneren in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.